U vindt onze schriftlezing in Matteüs 6 en daarvan de versen 5 tot en met 15. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is, en uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen. Want zij menen dat zij door haar veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bid aldus. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlost ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Wij vervolgen onze Heidelberger. En we zijn gebleven bij zondag 45, vraag en antwoord 119. Daar wordt ons gevraagd, hoe luidt dat gebed, namelijk het gebed welke de Heere Christus onszelf geleerd heeft. En dan volgt het allervolmaakste gebed, zoals wij dat juist gelezen hebben. Vraag en antwoord 119 bepaalt ons vanmiddag bij het gebed des Heren gegeven. Wij willen stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats, waarom? In de tweede plaats, voor wie? En in de derde plaats, door wie? Het gebed des Heren gegeven. Waarom? Voor wie? Door wie? Gemeente, Zacharias Ursinus, een van de opstellers van onze Heidelberger catechismus, tekent bij dit vraag en antwoord het volgende aan. Hij zegt, onze nood is zo veelvuldig en onze blindheid des harten is zo groot, daarom heeft God zijn Zoon ons tot een leermeester gegeven. Dat is de juiste waardering van het Onze Vader, zoals wij het allervolmaagste gebed zo dikwijls noemen. Onze nood zo veelvuldig, onze blindheid des harten zo groot, daarom heeft God zijn Zoon ons tot leermeester gegeven. Wij weten niet wat wij bidden zullen. Wij hebben zo ontzaglijk veel nodig voor onze ziel en voor ons lichaam. Wij beseffen niet wat het zeggen wil dat onze ziel verloren ligt. Onze nood is zo veelvuldig. Weet u daarvan? Heeft u ooit verlegen gezeten om een gebed? Een gebed wat Gode welbehagelijk was. Dat u de nood van uw ziel zo inzag, dat u eigenlijk niet meer wist waarom u bidden moest. Onze blindheid des harten is zo groot. Wij tasten als blinden aan de wand. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En wat is het dan? Wat is het juist dan een ontzaglijk wonder dat de Heere Jezus zijn discipelen en de scharen heeft leren bidden? Dat wij het gebed des Heren gekregen hebben als een gouden kleinood. Wij hebben ontzaglijk veel van de Heren gekregen. Meestal vullen wij dat wat in voor de lichamelijke noden, voor de tijdelijke noden. Maar wij hebben ook op het kerkelijke erf ontzaggelijk veel gekregen. En ik denk niet dat wij het gebed des Heren daarom minder moeten achten dan bijvoorbeeld de sacramenten, de heilige doop en het heilig avondmaal. Dat zijn nou eigenlijk de gaven waarvan de dichter heeft gezongen. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Het gebed des Heren gegeven. Maar wij hopen zo dadelijk ook te zien welke ontzaglijke verantwoordelijkheid dat geeft. Want de Heere heeft ons nog de sacramenten, nog het gebed, nog de prediking van het woord bijvoorbeeld gegeven om dat talent als in een zweedoek te begraven. Maar opdat wij heilig werkzaam zouden zijn, opdat wij erdoor vertroost zouden worden, opdat wij ervan uit onderwezen zouden worden, de Heere geeft ons niets om zomaar te laten liggen. Hij heeft het ons evenmin gegeven om ernaar te handelen naar het goeddunken van ons eigen hart. Maar hij gaf ons het gebed, opdat wij het gebruiken zouden. Hij gaf ons dat gebed, opdat wij het ook zouden bidden. Hij gaf ons dat gebed, opdat wij zouden verstaan waarin het in ons gebed nu uiteindelijk om behoort te gaan. Het gebed des Heren gegeven. Ook de Heere heeft zijn Zoon gegeven tot een rantsoen voor velen. Heeft zijn Zoon gegeven voor dat ontzaglijke borgwerk om zondaren te verlossen uit de klauwen van de vorst der duisternis. Maar hij heeft zijn Zoon niet minder gegeven om ons te onderwijzen. Hij heeft zijn Zoon ook gegeven tot een leermeester. O, graag zouden wij hem misschien willen hebben als onze verlosser. Maar begeren wij hem vanmiddag ook als onze leermeester? Begeren wij hem ook als profeet, niet alleen om ons de weg tot de zaligheid te wijzen, maar om ons ook de weg in de zaligheid te onderwijzen? Begeren wij hem ook als koning, zodat hij ook mag regeren, zodat ook het gebed des Heren een vooraanstaande en een voorname plaats zal krijgen in onze binnenkamer? Dat wij ter harte nemen zijn onderwijs en dat wij niet selectief zullen omgaan? Want als wij ooit zalig worden door Jezus, dan zullen wij zalig worden door een volkomen Jezus. Dat wil zeggen, dan zullen wij ook leren dat al de aspecten van zijn zijn en van zijn ambten nodig zijn tot de zaligheid van onze onsterfelijke ziel. Christus komt onze onwetendheid te hulp. Is dat geen ontzaglijk wonder? Waar er geen leidsman op de aarde gevonden werd. O, zeker de doper heeft zijn discipelen ook leren bidden. Maar ook hij had nodig om onderwezen te worden. Ook hij moest door de geest onderwezen worden in de wetten van het koninkrijk der hemelen. Maar deze zaligmaker is de hoogste profeet en de hoogste leraar der gerechtigheid. En nu geeft hij aan zijn kerk deze onwaardeerbare schat, namelijk het allervolmaakste gebed. Wij zijn slechts dan verblijd met deze gave, en zo is het trouwens met elke gave, als wij weten dat wij niet zonder gevaar onze mond kunnen opendoen bij God. Weten we dat? Beseffen we dat? Dat wij niet zonder gevaar onze mond kunnen opendoen bij God. Omdat wij zo ontzaglijk vleeselijk zijn. Ik denk aan de zandbank van eigenliefde waarop menig gebed strandt. Ik denk aan de klippen van vleeselijke verlangens. Aan de kolken van de geestelijke hoogmoed. Waar zouden wij om bidden? En als wij bidden, wat is dan de bron van ons gebed? Wij dwalen, wij tasten als blinden aan de wand. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. En zie daar, ook in deze nooddruft komt de Heere ons al tegemoet, eer wij hem daarom vragen. Want hij heeft dat allervolmaagste gebed al gegeven, opdat uiteindelijk een arme zondaar de toevlucht zou nemen tot dat gebed. Waarom heeft de Heere ons dat gebed gegeven? Zou het niet daarom zijn, opdat wij als ellendigen de toevlucht zouden nemen tot dat gebed? Om wij open zo te zien dat het niet zonder meer een blauwdruk is, wat wij woordelijk moeten overnemen. Het gebed des Heren gegeven. Ik ben hoogmoedig, Heren. Ik zit vol van eigen liefde. Ik heb alleen maar vleeselijk belang. En als u mij mijn gang laat gaan, dan zal ik in het gebedsleven alleen maar mijn vlees ontplooien. Als u door uw geest mijzelf niet leidt, dan zal ik alleen maar naar mijzelf toe bidden. O Heere, hoe wilt gij dat wij bidden zullen? Want ik weet het niet. En dan geeft hij als profeet het gebed. Hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hij is een rechte pastor die zijn schapen kent. En hij weet hoe dat dwaalzieke hart alleen maar afwijkt van de bron. En hoe dat dwaalzieke hart zichzelf alleen maar zoekt te strelen. En daarom gaf hij op de vraag van zijn discipelen dit gebed. Gij dan bid aldus. Want hij weet wat nuttig is, wat nodig is. En nu worden wij in dat allervolmaakste gebed daarin onderwezen, welke zaken nuttig en nodig zijn. Calvijn zegt ervan, het is als een schilderij waarop God voorstelt wat wij van hem mogen vragen. Hangt dat schilderij in uw bidvertrek, gemeente? Of vergaat het ons net als met de sacramenten? We laten het liggen. Het deert ons niet. We hebben het niet nodig, omdat er geen honger is. Is het zo ook in ons gebedsleven, dat wij het allervolmaakste gebed niet nodig hebben? En als ons gevraagd wordt, waarom heeft de Heere Jezus dat gebed gegeven, dat wij hooguit misschien verstandelijk antwoorden, omdat zijn discipelen daarom gevraagd hebben. Zonder ooit een discipel, een leerling geworden te zijn. O, wat is het een voorrecht dat hij dit gebed gegeven heeft, waarin hij ons voorstelt wat wij van hem mogen vragen. Het gebed des Heren gegeven. Naarmate wij vorderen in onze catechismus, gaan wij bemerken dat wij rijker zijn dan wij ooit hadden kunnen verwachten. Want eigenlijk wordt in elke zondag een geweldige gave uiteengezet. Wat hij geven wil aan zijn kerk. Wat hij geven wil, opdat het nooddruftige vervuld zou worden met zijn heilsgoederen. Het gebed des Heren gegeven. Waarom? Waarom heeft de Heer het gegeven? Is het de bedoeling dat wij nu het onze Vader dan maar letterlijk gaan bidden? 1 keer of 2 keer op een dag? Is het de bedoeling dat wij het onze Vader moeten bidden in elke kerkdienst, zoals dat in bepaalde kerken en ook gemeenten van onze kerk gebeurt? Is het de bedoeling misschien dat dat het gemeenschappelijke gebed zich dan moet voorstellen en dat wij daarin de gemeenschap der heiligen zouden ervaren? Moeten wij het gewoon maar letterlijk opdreunen, opdat dat de veiligste weg zou zijn om daarin te wandelen? Omdat dit nu het gebed is dat woordelijk van de Heere Jezus ons overgeleverd is, zou dat de bedoeling zijn? Nou, als dat de bedoeling was, dan heeft Luther terecht gezegd dat onze Vader is de grootste martelaar. Omdat in de Roomse kerk het zelfs tot boetedoening aan mensen is opgedragen om zo vaak het onze Vader, het Pater Noster, te bidden. Zou dat de bedoeling zijn? Wij denken van niet. Wat dan? Zou het er dan om gaan dat het een soort geestelijk model is? Dat de Heere ons heeft willen leren. Dat de kernpunten als het ware aangereikt zijn geworden in dat allervolmaakste gebed. En dat de Heere als het ware de vrijheid gegeven heeft om onze noden en onze verlangens te vertolken. Maar dat wel naar het stramien, naar het model zoals de Heere Jezus ons dat geleerd heeft. En in de volgorde zoals de Heere Jezus dat voorgesteld heeft in het allervolmaakste gebed. Zou dat de bedoeling zijn? O, deze twee antwoorden, gemeente, staan lijnrecht tegenover elkaar. En alzo ook in de geschiedenis van de kerk. Er zijn er altijd geweest die wilden dat het volmaakste gebed letterlijk gebeden zou worden. Alsof er een verdienste aankleeft in het oog van God. Als een boetemiddel of als de veiligste weg die dan begaan mag worden. Maar mij dunkt, zo gaat de ziel niet om met het gebed dat de Heere gegeven heeft. Het gebed dat de Heere bevolen heeft. Elke bede moet uit de ziel volmaakt naar voren komen. Het volmaakte gebed is zo rijk van inhoud dat het een geestelijke inspanning vergt. Wij kunnen niet zomaar even de aanspraak op onze lippen nemen van onze Vader. En even die zes beden en het besluit bidden. En daarmee onze plichten te hebben voldaan. Het heeft een hele diepe inhoud, een hele diepe betekenis. Zoals wij in de toekomst ook bij elke beden nader hopen te zien. En het gaat er niet om dat wij zomaar letterlijk die woorden uitspuwen. En voor de Heere neerleggen. Nee, dat kan de bedoeling niet zijn. Daarvoor is het terrein. Het is hetzelfde alsof wij de sacramenten zouden gebruiken als een automatisme. Wat dat betreft is Rome wel eensluidend. Want zij denken ten diepste precies hetzelfde over het Onze Vader als over de sacramenten. Alsof het genademiddelen zouden zijn. Alsof wij daardoor genade ingestort zouden krijgen. En dat door doop en avondmaal, door een soort automatisme, wij genade zouden verkrijgen. Maar hoe vaak denken wij dat ook niet? Als we maar gedoopt zijn. Als we maar aan het avondmaal zitten. Als we maar. Wel, dat is in het Koninkrijk der Hemelen uitgesloten. Dat als we maar is uitgesloten, dat is vleeselijk. In het Koninkrijk der Hemelen gaat alles er geestelijk aan toe. En dat geldt ook voor het allervolmaakste gebed. Dat vergt een geestelijke inspanning. Dat vergt een kalm gemoed en een bedaarde ziel. Het opsommen is ten enenmale uit de boze. Wij noemen dat de zogenaamde batologie. Of zoals de Heere Jezus dat heeft gezegd in onze schriftlezing. Gebruikt geen ijdel verhaal van woorden. De Heere Jezus heeft kort aangestipt wat nu in het gebed naar voren behoort te komen. En in welke volgorde wij dat mogen bidden. Dat betekent dat wij in een ijdel verhaal van woorden niet eindeloos hetzelfde herhalen met andere woorden. Of gedachteloos bidden, dat deden de fariseeën. Want het gebed van de fariseeën, dat moest tot een bepaalde lengte komen. En daarom vroegen zij steeds hetzelfde, maar steeds met andere woorden, om de tijd als het ware te rekken. Zij hadden moeite om vroeg amen te zeggen. En u kunt wel begrijpen dat het daar niet om gaat. Want zegt de Heere Jezus, uw Vader, weet al wat gij van noden hebt, eer gij hem daarom bidt. Dus daarom hoeven wij niet nodeloos te herhalen in het gebed. Het ijdel verhaal van woorden is wel vaak uitgelegd, alsof een gebed niet langer zou mogen zijn. Nou, dat lijkt mij niet. Het is wel goed om in de openbare erediensten alles met orde en met stichting te laten geschieden. Maar waarom zou een ziel niet zo door de geest gedreven kunnen worden, dat hij zijn ganse hart misschien een half uur uit zou storten voor de Heere? Dan is het geen ijdel verhaal van woorden. Maar dan zijn ze aangespoord en aangevuurd door de geest. Dat zijn tijden waarop een mensenkind niet op kan staan van zijn knieën, maar zo in gemeenschap met zijn God verkeert. Dat is geen ijdel verhaal van woorden. Dat is niet de batologie. Maar als wij gedachteloos bidden. Er zijn ook mensen tegen het formuliergebed geweest. En ze hebben gezegd, wij mogen nooit letterlijk de woorden van de Heere Jezus op onze lippen nemen. Dat is te hoog ingeschat. Wij moeten altijd een vrij gebed hebben. Want anders binden wij de Heilige Geest aan de beden die de Heere Jezus ons heeft geleerd. Ik zou willen vragen, hoe ziet ons vrijgebed er dan uit? Is ons vrijgebed ook niet dikwijls eigenlijk maar dat wij achter elkaar opzeggen zoals wij dat gewend zijn? Misschien soms met andere woorden, maar dat toch steeds dezelfde zaken in eenzelfde volgorde naar voren komen. Dat is dan een gebed van eigen ontwerp, als ik het zo mag zeggen. En zou in dat opzicht niet verschillen met het geestelijke gebed. Het gebed dat de Heere ons gegeven heeft. Een vrij gebed. Dat is pas een vrij gebed als de geest des Heeren er is. Want waar de geest des Heeren is, daar is vrijheid. Worden wij gedreven door de geest in onze binnenkamer? O, dan zal de geest, die nooit buiten het woord omgaat, ons ongetwijfeld het allervolmaakste gebed leren bidden. En dan hoeft dat niet in een opsomming te zijn zoals de Heere Jezus ons dat gegeven heeft. Maar dan is het wel de strekking, de zin van dat allervolmaakste gebed, wat de geest ons zal leren. Eerst uw naam, uw koninkrijk, uw wil. En dan wat onze noden zijn. Eerst gaat het in het gebed om de eer van God. Eerst wordt als het ware zijn gemeenschap gezocht. Eerst is het begeren dat God verheerlijkt. Eerst zondert de ziel zich af, zodat ze als het ware maar met één God in gesprek is gekomen, in de bede in gemeenschap is gekomen. Uw naam worden geheiligd. Om vervolgens onze nooddruftigheden aan de Heere voor te leggen. O, wij hoeven niet per definitie tegen formulier gebeden te zijn. Kijk maar naar onze formulieren, ook achter de psalmen, waarin steeds weer het Onze Vader is opgenomen. In het doopformulier, in het formulier van het Heilig Avondmaal, tweemaal zelfs. En ook in de andere formulieren lees je steeds weer het allervolmaakste gebed. Als het maar is met de geest, door de geest. Het Onze Vader is gegeven als een model, waarin een diepe orde naar voren is gebracht, waarin geopenbaard is de wil van God en de verborgen raad van God. Het gaat er niet om dat wij het gedachteloos naprevelen, maar dat wij door dit gebed zullen leren naar God te bidden. Kijk, dat is de bedoeling geweest van het Onze Vader. Toen de Heere Jezus zijn discipelen heeft leren bidden, toen deed hij wat later de geest doet in Romeinen 8. Toen leerde hij zijn discipelen naar God te bidden. En wie vanmiddag niet ontbloot is van zelfkennis, die weet hoe zijn gebed menigmaal ingevuld is naar zichzelf. Als het maar gaat om onze belangen, o, laten wij beseffen dat wij het eeuwige wezen nooit in woorden kunnen uitdrukken. En dat hij zich nooit in woorden ten volle laat aanbidden. Daar gaat het om. Uw naam, uw koninkrijk, uw wil. De Heere Jezus leerde ons het allervolmaakste gebed. En hij gaf ons het allervolmaakste gebed. Waarom? Wel, de strijd hoeft niet te gaan of wij nu een formuliergebed mogen gebruiken of niet. Maar hij leerde ons dat gebed, opdat wij de gemeenschap met God zouden zoeken. En daarom, wij hopen de volgende keer erbij stil te staan, daarom geeft hij ons als het ware een heilig voorportaal om de schoenen van onze voeten te doen en met heilige eerbied binnen te treden, onze Vader. Zo moet onze ziel gesteld zijn, zo teer, zo kinderlijk afhankelijk, omdat wij het hemels heiligdom betreden. Dat heeft de Heere Jezus ons willen leren. Alle woorden zonder zaken moeten uitgebannen worden. Ons vlees moet geknecht worden. Ons vlees moet uitgebannen worden. Opdat God zal overblijven. Mag ik eens vragen vanmiddag? Hebben wij in het gebed ooit de gemeenschap met God wel eens gezocht? Hebben wij ooit zijn gemeenschap wel eens gevonden? Dat is bidden. God te vinden in de weg der gebeden. In dat heiligdom dat hij ons gegeven heeft. Dat is het heiligdom van de zondaar. En dat is zo'n ontzaglijk voorrecht. Waarom heeft nu de Heere ons dit gebed gegeven? Opdat wij zijn heiligdom wat tegelijkertijd ook des zondaars heiligdom is, mogen binnentreden. Onze Vader. Heeft u iets van die teerheid verstaan? Hoe week is dan de ziel? Welke zielstranen zijn er dan? Hoe voorzichtig wordt hij dan? Om zo het binnenst heiligdom binnen te mogen treden. Is het een wonder dat de Heere Jezus zegt, en gij, als gij bidt, ga in uw binnenkamer en doe uw deur op slot. Want in die allerinnigste gemeenschap kan geen derde gevonden worden. Dat is een zaak tussen de Heere en tussen onze ziel. Waarom heeft de Heere ons het gebed des Heeren gegeven? Waarom? Opdat wij in zijn gemeenschap zouden delen. Dat brengt ons ook bij onze tweede vraag. Voor wie? Voor wie heeft de Heere Jezus nu dat allervolmaakste gebed gegeven? Wie mogen dat gebed nu bidden? Wie kunnen dat gebed nu bidden? Mag zonder meer iedereen het Onze Vader op zijn lippen nemen? Mag iedereen zomaar die beden op zijn lippen nemen en dat de Heere voorleggen? Staat die weg voor iedereen vrij? Het Onze Vader. Gij dan bid aldus, wie zijn die gij, zouden wij kunnen vragen. Of is het alleen voor Gods kinderen? Mogen alleen zij die die innige gemeenschap met de Heere beoefenen, vervolgens het Onze Vader op hun lippen nemen? Of mogen ook de onbekeerde mensen dit allervolmaakste gebed bidden? Voor wie is het Onze Vader gegeven? Er zijn er die in de loop der eeuwen er wel erg veel over nagedacht hebben. Maar er zijn er ook die er nooit over nagedacht hebben. Die zich misschien zomaar alles toe-eigenen wat in de Bijbel staat. Daarom is het vanmiddag helemaal niet zo erg om eens na te denken over de vraag, voor wie is dat gebed nu eigenlijk gegeven? Alleen Gods kinderen of ook onbekeerde mensen? Er zijn mensen die zeggen dat het alleen maar is voor de diep ingeleide kinderen van God. Die door genade de Vadernaam op hun lippen hebben mogen nemen, omdat zij door de geest der aanneming tot kinderen ook een kindschap Gods deelachtig zijn geworden. En die mensen zien dat dan als een geweldig ver stadium op de weg der genade, waar maar een enkeling zal kunnen komen. Oh, natuurlijk, krachtens de wedergeboorte zijn ze allen kinderen van God geworden, maar als een nadere weldaad, en daar zou het dan om gaan, die dan alzo het kindschap deelachtig zijn geworden, alleen die mogen het Onze Vader op hun lippen nemen. En dan ook nog slechts als zij dusdanig gesteld zijn, dat zij inderdaad iets van de vader-kindrelatie verstaan en doorleven in hun harten. Een hoog geestelijk standpunt. Zou het zo zijn? Zou de Heere Jezus dat bedoeld hebben? Zouden dan zijn discipelen al zo ver geoefend zijn geworden? En trouwens, in Matthäus 6 lezen wij dat de Heere Jezus de schare aanspreekt vanuit de bergrede. En als u dan het volmaakste gebed wilt naar Lucas 11, waar hij alleen zijn discipelen dat gebed leert bidden, dan is er altijd nog een Judas bij. Zou het werkelijk alleen voor bekeerde mensen gelden? Zou het alleen voor die bekeerde mensen gelden die hooggeestelijk ingeleid zijn in het kindschap Gods? Zou het? Wie zou het dan kunnen bidden? Wie van nature? Of na ontvangen genade? Wie zou zijn ziel zo kunnen stellen en zo gesteld zullen kunnen zijn om dit te bidden, dat de eer van God bovenaan gaat? Is dat niet juist de worsteling? Is dat niet juist de bede? Is dat niet waarin de Heere Jezus juist gaat onderwijzen? Als dat dan toch al mensen zijn die het al kunnen, waarom zouden zij dit gebed dan nog van nodig hebben? Dan zouden ze het misschien wel mogen en dan zouden ze het misschien wel kunnen, maar dan zou het niet eens meer hoeven. Mij dunkt dat het hooggeestelijk standpunt niet de weg kan zijn. Dat dat niet de bedoeling is wat de Heere Jezus bedoelde. Zoals dat in de schriften openbaar komt. Genade leert immers dat wij niet bidden kunnen. Zo oneerbiedig, zo gedachteloos kunnen wij in het gebed zijn, omdat wij ver verwijderd zijn van de Heilige Geest. En omdat wij ver verwijderd zijn van de kern van het gebed. Daarom leerde zijn de Heere Jezus zijn discipelen het allervolmaakste gebed. Dat waren maar een stel arme tobbers. Dat waren niet hooggeestelijke dravers in het koninkrijk der hemelen. Maar ze vroegen zo eenvoudig: Heere, leer ons bidden. En als je die mensen gevraagd had, bent u dan een kind van God? Net als wij vanmorgen. Zij spraken er niet over, maar zij gedroegen zich als een kind. Heere, leer ons bidden. Zou dat niet het binnentreden zijn van het heiligdom? Onze Vader. Alsof daarmee die arme tobbers tot uitdrukking willen brengen. O Heere, wij kunnen niet bidden. Maar wilt u dan als een vader voor alle nooddruft naar ziel en lichaam zorg dragen? Wilt u dan geven dat wij door uw geest geleid en geregeerd zullen worden? O, het is alsof zij zich als een kind gedragen. Zij spreken er niet over, maar zij gedragen zich al zo. En als een klein kind leggen zij zich neer in de hand van hem die voor hen zorg kan dragen. Een natuurlijk mens kan het onze Vader daarom niet bidden. Een natuurlijk mens maakt zich niet klein. Een natuurlijk mens heeft geen nooddruft. Een natuurlijk mens begeert niet onderwezen te worden. Een natuurlijk mens bidt naar zichzelf toe en zit ook niet verlegen om onderwijs van de hemel. Een natuurlijk mens bidt maar wat. Maar zo is het met een geestelijk mens niet. Wat uit God geboren is, dat is klein, dat is ootmoedig. Wat uit God geboren is, dat kan niet met die hooggeestelijke mensen mee. Maar wat uit God geboren is, gedraagt zich ook geheel anders dan een natuurlijk mens. Ik kan niet bidden. Ik ben een zoeker van eigen eer, ook na ontvangen genade. Onze Vader. Een natuurlijk mens kan dit niet bidden. Een natuurlijk mens mag het onze Vader niet bidden. Want wij weten niet wat wij zeggen. Wij verstaan in onze natuur niet het minste van de diepe inhoud van dat allervolmaakste gebed. En toch sprak de Heere Jezus de hele schare aan en hij zei: gij dan bid aldus. Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat bij die hele schare mensen geen één onbekeerd mens gezeten heeft. Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat daar geen natuurlijke mensen bij gevonden werden. Laten dan de breedste kring van discipelen aanwezig geweest zijn. Zouden dan de scharen ook niet als een uitdrukking van gemengde mensen gekend kunnen worden? Bekeerd en onbekeerd, natuurlijk en geestelijk. Een natuurlijk mens kan het onze Vader niet bidden. En toch legt de Heere het op onze lippen. Op de lippen van heel zijn kerk op deze aarde. Dat is wat. Net als met het sacrament van het heilig avondmaal. Doe dat tot mijn gedachtenis. Net als met het sacrament van de heilige doop. Geboren op het erf van het verbond. Deelt u in de weldaden. Maar kan de zegen ook omkeren in een vloek, zoals in het zondvloedgebed van de heilige doop. En zo is het ook met het onze Vader. Het gaat er niet om of wij het mogen bidden of niet, of wij het kunnen bidden of niet. In de breedste zin van het woord heeft de Heere Jezus het gebed gegeven aan de gehele kerk op deze aarde. En daar horen u en ik vanmiddag ook bij. Onze. Hebben wij niet allen één vader, zegt Maleachi? En heeft hij niet recht krachten schepping op ons als kinderen, als schepselen, opdat wij hem zouden dienen? Voor wie is dat gebed? Dat heeft hij u gegeven. Het is een uitnemende gave, zo zagen wij in onze eerste gedachten. Maar het is ook een hoge verantwoordelijkheid. Dat komt nu naar voren. Want wij kunnen dat bidden in onvolkomenheid of in valsheid. In onvolkomenheid. Als die arme ellendeling bedelt, dat kind van God, als hij zijn gebed moet inrichten naar het Onze Vader, wat komt er dan van terecht? Hoe menigmaal heeft hij al niet eerst zijn noden en zijn zorgen uitgestort? En denk vervolgens nog eens aan de ere Gods, als hij er al aan toekomt. En wat is er dan ook een zonde in het leven van het gebed? Al mag hij zijn ziel uitgieten voor de Heere. Zo menigmaal vergeet hij om in dat binnenst heiligdom binnen te treden met diep ontzag en met eerbied. Omdat de nood zo groot is, zoals een kind dat gevallen is of geplaagd is, binnenkomt stormen en hortend en stortend zijn nood uitstort voor zijn vader en moeder. Onvolkomen. Want wie van Gods kinderen kan vanmiddag zeggen dat hij of zij volmaakt bidt, zuiver bidt en toch wil de Heere Jezus ook dat bidden, zuiveren en heiligen door zijn bloed en als een volmaakt gebed aan de Vader voorleggen als hij voorgaat en zegt: Vader, mijn uw wil geschieden omwille van mijn bloed. Omwille van mijn gerechtigheid, ook voor deze. Maar er is ook een bidden in valsheid. De hypocriet bidt zich aan het Onze Vader een oordeel. Beseffen wij dat? Het water van de doop, dat zal eenmaal branden op ons voorhoofd, als wij niet die weldaden door het geloof hebben omhelst. Het brood en de wijn van het heilig avondmaal zal ons eenmaal eeuwig doen hongeren in de plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt, wanneer wij ons een oordeel eten en drinken en volharden in die weg. Maar ook het allervolmaakste gebed zal eenmaal tegen ons getuigen als wij als een hypocriet het Onze Vader op onze lippen hebben genomen. Dat wij het maar uit hebben gekraamd. Uw naam worden geheiligd, terwijl mijn eigen ik koning is. Uw koninkrijk komen, terwijl ik door de werken der wet verzoend wil worden met God. Uw wil geschieden, terwijl ik in opstand leef en met een gebalde vuist en zelf koning wil zijn in mijn leven. En om die volgende drie beden het mij alleen maar gaat, om het hebben en om het houden en om het halen voor mijzelf. Niet voor de nooddruft, maar voor de overvloed. Opdat ik een hemel op aarde zou hebben, een vleeselijke hemel op deze aarde zou hebben. Een hypocriet bidt zichzelf een oordeel. Voor wie? De Heere gaf u dat gebed. Hij gaf mij dat gebed om te bidden. Opdat wij zo onze gebeden zouden indelen. En omdat wij zo zouden worstelen met het talent dat de Heere aan onze zorgen heeft toevertrouwd, zal het dan straks ook in het gebedsleven zijn. Wel gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig heb ik u gesteld en over veel zijt gij getrouw geweest. Komt in, gij gezegende des Heeren, of zal het straks zijn dat u uw gebed begraven heeft in een zweedoek en dat u zegt: Heere, ik was zo lui in het gebed, kon geen woorden bedenken. Ik had geen nood voor mijn ziel, dat ik het Onze Vader maar gepreveld heb, zoals in Rome en zoals zo menigmaal gebeurt, alleen maar woorden heb uitgesproken, zonder dat ik de zaken ook maar enigermate verstond, nooit begeerd om de leiding van uw geest, nooit begeerd om het bloed van de Heere Jezus Christus. Hier heeft u het Onze Vader terug, als een rijke schat, als een gouden kleinood. Ik heb het begraven in de aarde, Heere, nu geef ik het u terug. Wel gij boze en gij luie dienstknecht, gij wist dat ik een hardvochtig mens was, waar ik maaide, waar ik niet gezaaid had. Neem dat gebed van hem af en geef het aan dien die 10 ponden had. Heere, hij heeft er 10. Die gegeven, die gekregen heeft, zal ook gegeven worden, ook in het leven des gebeds. Voor wie? Voor u, voor mij vanmiddag. voor een ieder onzer, dat onze Vader gegeven. En als wij vanmiddag die krachtens wedergeboorte, krachtens dat kindschap Gods, de Vadernaam op onze lippen mogen nemen, dan klaagt dat onze Vader u en mij aan, daartoe gegeven. Want de maatstaf is niet onze legering, de maatstaf is niet ons vlees, maar de Heere wil dat wij in het onze Vader hoger zullen opgetrokken worden en geestelijk onderwijs zullen krijgen. Want als wij de maatstaf zullen zijn, dan zal zelfs in de geestelijke wasdom men nooit boven het onze Vader uitkomen. Voor wie? Sommigen zeggen alleen voor de kinderen Gods. Wel, het onze Vader heeft de Heere aan zijn kerk gegeven, zoals wij de psalmen hebben gekregen. Waarom zingt u wel even makkelijk mee, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen? Alzo schreeuwt mijn ziel naar u, o God, terwijl uw ziel misschien wel schreeuwt naar het amen van de preek. Waarom zingt u even makkelijk mee, God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, terwijl ik mijn eigen vlees veel meer bemin en ik God helemaal niet lief heb? O, wij liegen dan net zoveel en bedriegen net zoveel in de psalmen als in dat onze Vader. Maar als wij zo moesten zingen, hoeveel zouden er dan meezingen vanmiddag? Dan zou de kerk al niet mee durven zingen, want die leven altijd onder de maat. Dan zou misschien alleen de mond Christen zingen. Maar wie dan nog een open geweten heeft, zou ook niet zingen, dan zou het loflied verstommen. De minst geestelijke geeft de toon niet aan, ook niet in het onze Vader. Maar de Heere zegt, gij dan bid aldus. Wat wil dat zeggen? Wel, in het onze Vader wil de Heere Jezus zijn discipelen oefenen in de weg van gehoorzaamheid. En dan kan het zijn, als u dat verstaat, dat u begint onze en u durft niet verder. Wat een worsteling kan er zijn om de Heere met Vader aan te mogen spreken. En dat u opnieuw uw knieën buigt, onze, en u durft niet verder. De Heere Jezus gaf het onze Vader om u te leren bidden, om u te leren worstelen, om uw ziel te verkleven achter de Heere aan. Opdat u uiteindelijk alleen zou bidden, Heere, leer ons bidden. Geef ons de geest der genade en der gebeden, opdat Hij ons voor zal gaan met onuitsprekelijke verzuchtingen. In de weg van de gehoorzaamheid wordt een hoger geestelijk leven geleerd. Onze Vader. In de gewillige vernedering krijgen wij Gods genade. Wat kan het geweten ons veroordelen als wij dat allervolmaakste gebed bidden. Is dat zo? Willen wij het onze Vader maar begraven? Want dan zijn we er ook niet verantwoordelijk voor als we het verkeerd doen. Zo kan er een avondmaalsmijding zijn. Zou dat de bedoeling zijn? Gij dan bid aldus. De Heere Jezus zegt niet, kijk maar wat u bidt. Hij zegt niet, als u het onze Vader bidt is het goed en als u het niet doet is het ook goed. Maar hij zegt, gij dan bid aldus. Voor wie? Voor zijn ganse kerk op deze aarde. Wat beschamend, Heer. Als ik mijn gebeden leg naast dat allervolmaakste gebed dat u ons leerde bidden. Wat beschamend, Heer. Als ik uw woorden wel op mijn lippen neem, maar de zaken ten eenenmale ontbreekt. Wat, Heer, beschamend. Wat blijft er dan over, schoon ik arm ben en ellendig? Daar heb u de ware bidder, arm en ellendig, maar u leert het nochtans, onze Vader. En dan weet gij als Vader op het allervolmaakste wat ik nodig heb, Heere, in mijn bidden, in mijn bedelen, in mijn zuchten. Het is voor u niet verborgen, die nood leert van God gegeven gebed als de praktijk der Godzaligheid. Als wij die nood voelen, dan zitten we recht verlegen. Heere, leer ons bidden. En om in dat onderwijs geoefend te worden, dat is praktijk. Dat is een geloof dat werken heeft, waar we vanmorgen bij stilstonden. Onze derde gedachte, door wie? Door wie gegeven? Het gebed gemeente, dat is alsof er een offerande, een reukwerk, gegeven wordt aan de Vader. En wie geeft dat nu? Zou dat zo'n arme bidder zijn? Dat kan niet. Want hij heeft niets. Hij komt er juist achter als zijn gebed neergelegd wordt naast het allervolmaakste gebed, dat hij er nooit en ten nimmer toe komen kan. Het is niet de bedoeling om alleen het Onze Vader te bidden. Wij lezen veel over Jezus' werk in de evangeliën, maar wij lezen weinig over zijn bidden. En toch, in het hoge priesterlijk gebed zien wij de Heere Jezus in het hart. En toch heeft hij ons dat allervolmaakste gebed gegeven, met de bedoeling dat heel ons bidden doortrokken is van de geest van het Onze Vader. Onze. Dat is niet heel de kerk. Onze. Dat zijn niet al Gods kinderen. O, zeker is dat ook een betekenis. Dat de gemeenschap der heiligen in de gebeden gevoeld en beleefd zal worden. Maar daarover een andere keer. Maar als het gaat om onze, dan gaat het om de geest en om de zoon. En dan mag het kind van God erachteraan. Dat is onze. En dan zijn het er eigenlijk drie die bidden. De geest, de zoon en het kind van God. Het kind van God krijgt zijn noden en zorgen niet door de hemel heen. Hij krijgt ze niet door het voorportaal heen. Hij kan die verse en die levende weg niet bewandelen. Hij weet niet te bidden gelijk het behoort. Maar dan zegt apostel Paulus, de geest bidt mede met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat wil zeggen een woordeloos gebed. Weet u ook van een tijd af dat u zichzelf niet kon verklaren in de binnenkamer. Zo geesteloos, zo goddeloos, zo hulpeloos, zo biddeloos, dat u zichzelf tot een raadsel geworden bent en de geest zelf zucht voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. Hij gaat voor. Het Onze Vader wordt niet gebeden door de kerk, gelukkig niet. Kan ook niet. Dat is de schrijnende armoede van een kind van God. Dat is de diepte van onze val, dat wij niet meer bij machten zijn om het Onze Vader op onze lippen te nemen. Maar daarom gaf de Heere Jezus zijn geest. De geest die van de Vader en van de Zoon uitgaat om medezuchter te zijn. En dat betekent dat woordje eigenlijk in het Grieks in de plaats van. Als u ophoudt met bidden, gaat de geest door. Een kind van God heeft twee voorbidders. De geest in de binnenkamer en de Zoon van God aan het hof des hemels. Daar pleit hij voor de zijnen bij zijn Vader, opdat om zijns werks wil, om zijns bloeds wil, het gebed van die arme tobber verhoord zal worden. En de geest brengt dat gebed op het reukwerkaltaar van de Zoon, opdat het geheiligd zal worden, opdat zij zuiver zullen bidden. Kijk, daar is de ellendeling die niet weet hoe hij bidden moet. En hij bidt zuiver. Een kind van God bidt door het geloof zuiver, volmaakt. En dat gebed dat wordt ook door God verhoord. Want waar de geest is, waaruit de hemel de geest gegeven wordt, dat is een gebed wat tot een weder zal keren. En dan niet omdat hij medegezucht heeft. Omdat hij ook een aandeel heeft in het gebed. Maar alleen om Jezus wil. Onze Vader. Dat wil zeggen, de geest gaat voorop om het uit Christus te nemen. En deze offerande is genoeg voor de zondaar. En genoegzaam voor God. O, wat is een kind van God verheugd met dit gebed. Als de geest voorop gaat. En hij gaat voorop. Tot het allerlaatste toe, want de geest en de bruid, ze zeggen kom. Als in een echo En de echo, dat is de stem van de geest die zetelt in het hart van een kind van God. Alleen de geest van God zal ons doortrekken van die bedoeling die de Heer Jezus geopenbaard heeft in het allervolmaakste gebed. Door wie? Heeft u dat wel eens uzelf afgevraagd? Door wie moet nu deze offerande de Heere aangeboden worden? Om verlegen te raken om die voorbidders, de Heere Jezus en de Heilige Geest. Onze Vader, is het waar? Want waar de gemeenschap met de Geest gevonden wordt, waardoor de Geest geleerd wordt dat om Jezus wil alleen verhoord wordt, daar brengt de Geest, in de Geest, een kind van God om Jezus wil in het hart van de Vader. En dat is de zaligheid. Dat zijn de tijden waar een kind van God niet op kan staan, omdat hij iets ervaart van de hemel op aarde, iets van de heerlijkheid die straks ten volle er zal zijn, in zijn hart gelegd wordt. Een voorsmaak van het eeuwig zalig leven. Een voorsmaak om straks eeuwig in de schoot van de Vader te mogen zijn. Een voorsmaak van dat zalig zien van God drieënig. Dat is de zaligheid. Dan kan ik mij voorstellen dat Asaf zegt: nevens u lust mij niets in de hemel, nog op de aarde, als ik zo in gemeenschap met mijn God mag zijn. Als ik zo door de geest opgetrokken word, dan is alles van deze aarde mij niets meer waard. Dan is er een heimwee, een verlangen, een uitzien. Dan ga ik verstaan, gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel naar u, o God, het onze Vader. Het is ten diepste uw koninkrijk, Heere, dat komen. Is het ook uw verlangen, ook mijn verlangen? Amen.